Wij zongen heilig woord van God. En gij zult ons richtsnoer zijn. Er zijn twee dingen. Het eerste is, heilig woord van God is enkelvoud. Dat wil zeggen, het is één woord. Vreemd genoeg. En het andere is, het is richtsnoer. Dus het is de eerste norm die wij hebben in ons leven, of zo je wilt, in onze levensbeschouwing, wereldbeschouwing, bedrijving van wetenschap, of wat het ook maar is. Want het richtsnoer, ja, dat is om te meten. En ik heb geleerd, meten, kijk, voor de techneuten onder ons, meten is weten. Zo is men het. Het is precies waar het dikwijls mank aan gaat. Kijk, er waren eens twee mannen en die liepen de verkeerde kant op. En het was hun eigen schuld. En het was op eerste paasdag. En het was in Lucas 24. Er zijn zo van die schriftplaatsen. Ja, die komen steeds weer terug, omdat het een soort draaipunten zijn voor de hele Bijbelse boodschap, om zo te zeggen. Want u weet wat er staat over die Emmausgangers, hè? Hen werd gevraagd, waarom zijt gij zo droevig in vers 17? Dat is wat de Heer Jezus hen vroeg. En toen kreeg hij als antwoord, vers 18, een tegenvraag. Iemand heeft mij verteld, dat is Joods, een tegenvraag stelde. Ik betwijfel dat, maar het houdt wel de discussie op gang. De tegenvraag is, zijt gij alleen een vreemdeling in Jeruzalem en weet niet de dingen die deze dagen daarin geschied zijn? Het antwoord is dan weer, welke dingen? En dan zeggen die twee bij monden van die ene, Cleopas, de dingen aangaande Jezus de Nazarener, welke een profeet was, krachtig in werken en woorden voor God en voor heel het volk. En hoe onze overpriesters en oversten dezelfde overgeleverd hebben tot het oordeel des doods en hem gekruisigd hebben. En bovendien, wij hoopten dat hij was degene die Israël verlossen zou. Doch ook benevens dit alles is het heden de derde dag van dat deze dingen geschied zijn. Wij hoopten dat hij was degene die Israël verlossen zou. En dat hopen, dat moet je dan nog lezen in een Bijbelse context, dan wel de context van het Nederlands van 16 zoveel. Dat wil zeggen, dit is wat wij verwachten met twee T's. Niet maar, we hadden een idee van dat hij misschien wel enzovoort. Nee, zij verwachten dat hij degene was die Israël verlossen zou. Dat hij de Messias zou zijn. Weet je nog wat Johannes de Doper liet vragen aan de Heer Jezus? Zijt gij degene die komen zou, of verwachten wij een ander? Kijk, die verwachting, die was natuurlijk toch ergens op gestoeld. Die zat ergens op, ja. Die verwachting, die werd natuurlijk aangereikt door het profetisch woord, dat zeer vast is. Door oud-testamentische profeten. Dat was terecht dat ze dat verwachten. Dan ben je al heel blij natuurlijk als je tegenwoordig mensen tegenkomt die geloven in de Bijbelse profetie. Maar ik moet u zeggen dat dat niet zo heel veel betekent in de praktijk. Omdat deze mensen verwachten dat hij degene was die Israël verlossen zou, en dat in overeenstemming met profeten die daarover gesproken hadden. Niettemin liepen ze 100%, dat wil zeggen 180 graden, de verkeerde kant op. We waren nat meten immers. 100% en 180 graden de verkeerde kant op. In plaats van naar Jeruzalem, liepen zij uit Jeruzalem. In plaats van het hoogje op, liepen zij het hoogje af. Nou loopt dat wat makkelijker, moet ik eerlijk zeggen. Maar het was verkeerd. En dan zeggen ze ook nog, hij is overgeleverd, maar het is heden de derde dag van dat deze dingen geschied zijn. Het is zo eigenaardig, dat is nog steeds een eigenaardig verschijnsel, dat men blijkbaar geneigd is een deel van de Bijbelse profetieën wel te geloven en een ander deel volstrekt niet. En eigenlijk is dit wat die Emmausgangers overkwam kenmerkend voor nog steeds het tegenwoordige, althans orthodoxe Jodendom. Men gelooft namelijk wel dat er een Messias zou komen. Ik zei zou komen, op grond namelijk van het Oude Testament, dat zij de Tenach noemen. Hè. Zij geloven wel dat er iemand komt, de Messias namelijk. Oh ja, uit David, ja. Maar als je zegt, ben David, zeker wel. Dat is al komen om Israël te verlossen. Maar zij geloven niet, de profetieën die zeggen dat dezezelfde man zou overgeleverd worden om gekruist te worden. En dan ook nog, omdat het hierbij staat, anders was ik er niet eens opgekomen. En nog zou opstaan ten derde dagen, en dat roepen ze erbij, hè? Namelijk, en het is nu al de derde dag. Hoe dichtbij kun je bij Bijbelse waarheid zitten, en hoe ver er dus vanaf in de praktijk. Zie, dat probleem doet zich in ieder geval nog steeds voor, officieel bij de Joden. Die zitten natuurlijk toch met enige profetieën in het Oude Testament, waar wel degelijk over dat lijden dat op de Christus komen zou gesproken wordt. Maar daar heb je, ach, ik zeg het natuurlijk cynisch, maar ja, daar heb je natuurlijk theologen voor die dan de schriftgedeelten die men niet wenst te geloven wegredeneren. Zo gaat dat, hè? Toch of niet? Dat gebeurt in navolging van de slang in de hof. Als je niet kan ontkennen dat God gesproken heeft, dan ontkent hij dat God bedoeld heeft wat hij gezegd heeft. Toch? Dat was daar toch zo? Is het wel dat God gesproken heeft? Toen zei de dame, we moeten ze netjes behandelen, want het is onze aller moeder. Maar goed, dan zei de dame, ja, maar God heeft dat gezegd. En toen zei die slang, die commentaar leverde dus op het woord van God. Die zei, ja, oké, dat heeft God wel gezegd, maar dan zal ik je vertellen wat hij ermee bedoeld heeft. Zeg ik iets verkeerds nu? Toch niet, hè? Of het politiek correct is wat ik nu zeg, dat is niet de vraag. Dat vraag ik me helemaal überhaupt niet af. Ja, het moet nog maar gezegd worden. Wat er gebeurt is namelijk dat slechts een deel van het woord van God erkend en geloofd wordt en men neemt daar zo zijn eigen deel uit. Take your pick heet het dan in het Engels. Hè? Pak maar wat je hebben wil. En dat is dus wat men doet. Ik zei in het orthodoxe Jodendom. Wat het ook wezen mogen. Niettemin, aan de andere kant en misschien wat dichter bij ons, vind je aan de orthodox christelijke kant het tegenovergestelde. Die vinden wel in de Bijbel, als ze orthodox zijn, en daar ben je dan ook blij mee, hè? Die vinden dan in de Bijbel dat de Christus lijden zal. Ik citeer nu uit vers 25 en 26. Moest de Christus niet deze dingen lijden? Hier Lucas 24. Die kennen dus wel de Christus die deze dingen lijden zou. Zou sterven en uit de dood opstaan ten derde dagen. Maar ze geloven niet dat hij zou komen om Israël te verlossen. Zij geloven ook niet in een wederkomst van Christus. Deze geloven in een jongste dag en noemen dat de wederkomst. Maar ja, daar heb je het weer. Men heeft daar theologen voor die dan moeten zorgen dat de schriftgedeelden die men niet blieft, dat die op een of andere wijze worden weggeredeneerd. Zie? Iets als opname van de gemeente staat ook in de Bijbel. Kent men ook de uitdrukking, ook men verklaart het weg. Nou, die hadden gebeurd op de jongste dag. Dan moeten de kinderen Gods even van de aarde worden opgenomen of zo. Want die schuift dan weg en dan komt een ander vloerkleed onder, dus een nieuwe aarde. En dan zijn ze er weer op. Of zoiets. Even een sprongetje. En dan. Dat is een officiële uitleg. Er zijn er uiteraard meer, want dat is altijd het probleem. Als het niet de waarheid is, dan vind je er vaak nog een paar andere naast. Ook een gebruikelijke gang van zaken. Maar de belangrijkste manier waarop men het wegredeneert natuurlijk, de wederkomst van Christus om Israël te verlossen, is dat men zegt, ja, maar Israël is de kerk en die wordt verlost. En dat doet de Heer nu. En er hoeft hij niet voor weder te komen. En als het toch dan zoiets is als wederkomst, dan was het de uitstorting van de Heilige Geest op de Pinksterdag. En dan zit men weer heel dicht bij de Bijbelse waarheid, maar het is 180 graden de verkeerde kant op. Hoe komt dat toch? Christenen kennen een lijdende Christus en de orthodoxe Joden kennen alleen maar een heerlijke Christus. Christenen kennen een Christus in de hemel, abstract, als de onzienlijke. En de Joden erkennen een Christus die hier op aarde, Messias, hier op aarde geboren zal worden als zoon van David om de troon van David in Jeruzalem te herstellen. Hoe ver kan het uit elkaar liggen? Nee, ik ken de theorieën over ja, maar Jezus Christus is in de hemel en hij is uit het zaad van David naar het vlees, Romeinen 1 vers 4. En hij heeft een troon, dus dat is dan de troon van David en die staat in de hemel. En als er dus staat dat hij de troon van David zal herstellen, dan is het al gebeurd in de hemel. Dan krijg je toch problemen met Handelingen 15. Waar de broeder des heren, nota bene, dus ook van de koninklijke familie uit David, juridisch met dezelfde rechten als Jezus, juridisch, tot naar aardse normen, zeker, die zegt nee, hij zal wederkomen om de troon van David in Jeruzalem te herstellen. Pas in de toekomst. Dus je bent niet klaar als je zegt, hij is in de hemel en hij is de zoon van David, dus in de hemel is de troon van David. Zie? En dan krijg je als antwoord van, ja, je moet het niet zo diep zoeken, je moet niet zo ver gaan, zo ver strekt dat niet. En moet je nog een koekje. Deze is historisch, daarom krijg ik hem er nooit meer uit mijn systeem. Hè? Wil je nog een koekje? Bij de thee was het. Maar goed, om het gesprek maar te beëindigen en ergens anders over te beginnen. Want zo gaat dat dan. Het is tragisch. Nou ja. Van hieruit gaat het een heleboel verschillende kanten op. De gangbare theorieën. Maar hoe meer ik in mijn Bijbel lees, dat is oppervlakkig gezegd, maar het is meer studeren dan lezen, moet ik eerlijk zeggen, maar. Maar hoe meer ik in mijn Bijbel lees, hoe meer ik lees dat de gang van zaken, zoals die gegaan is in, laten we zeggen, Lucas 24 en daarna Handelingen 1, 2, 3 en zo verder, tot hoofdstuk 28, ja, dat volstrekt in overeenstemming is met de Oudtestamentische profeten. Ik ben mij bewust dat met name de apostel Paulus melding maakt, niet alleen Paulus trouwens, maar melding maakt van de zogeheten verborgenheid, welke in andere eeuwen, voorgaande eeuwen, niet is bekendgemaakt enzovoort. Dat weet ik wel, maar ik moet ergens beginnen. Dus nou zeg ik, ik ben van mening dat het een en ander wel degelijk in het Oude Testament is vastgelegd. Ik weet niet of je het woord verkondigd daarbij mag gebruiken. Het woord openbaren mag zeker niet, want het is daar niet geopenbaard. Maar het is daar wel vastgelegd. En aangezien de heer de Emmausgangers verwijt dat ze onverstandig en traag van hart zijn, dat is toch een verwijt? Dat is toch geen compliment, toch? Aangezien als je dat verwijt, betekent het ook dat als zij voldoende interesse zouden gehad hebben in het Oude Testament, meer hadden ze niet, dan hadden ze kunnen weten over het lijden dat op Christus komen zou en dat hij door zijn eigen volk, de Joden dus, verstoten, verworpen, uitgeleverd zou worden en dat hij zou sterven en zou opstaan ten derde dagen. Waarna u natuurlijk zegt, maar waar staat dat dan in het Oude Testament? En dan zeg ik, ja, maar dat was mijn tekst. Dat vraag ik nogal eens in het publiek. Waar staat dat dan in het Oude Testament? Dan blijkt het toch moeilijk te zijn. Om de eenvoudige reden dat je daar niet af bent, dat die vraag niet beantwoorden kunt met te zeggen, nou, dat staat in dat boek hoofdstuk zoveel, vers zoveel. Want dat is niet zo. Daar is meer voor nodig dan een vers. Dus ja, het wordt wat lastig. Maar beter is het om in plaats van wat daaroverheen te filosoferen, om gewoon te lezen eerst maar eens wat de Bijbel zelf zegt dan en wat de Heer zegt. Want die zegt tegen die Emmausgangers in vers 25... O onverstandigen en tragen van hart, dat is de inwendige mens. Maar het woord wordt gebruikt ter aanduiding van de zetel, als je dat mag zeggen, zo van het geloven. Met het hart gelooft men, zei Paulus in Romeinen 10. Als commentaar op Deuteronomium 30, dus dat staat al in het Oude Testament ook. Hè? Met het hart gelooft men. Ter zaligheid. O onverstandigen en tragen van hart. Soms wordt het woord ook gewoon vertaald met verstand. Men moet bereid zijn om iets op te nemen. Onverstandig en traag om te geloven. En nou kan er echt niet staan om te geloven hetgeen de profeten gesproken hebben. Want ze hadden net gezegd, wij dachten dat hij degene was die Israël verlossen zou enzovoorts. Toch? Maar onze oversten hebben het. Ze geloofden hetgeen de profeten gesproken hebben. Maar punt is, ze geloofden niet al hetgeen de profeten gesproken hebben. En dat is het probleem tot vandaag. Eigenlijk overal. Ik wil niet zeggen, misschien wel bij u, maar het zou kunnen natuurlijk. Hè? Geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. Dus mijn probleem dikwijls wel, dat ik iets vertel omdat ik het in de Bijbel lees enzovoort. En dan wordt het afgewezen, want men heeft het nooit eerder gehoord. Ja, dat is dan jammer, maar dat is geen argument hoor, of ik het nooit eerder gehoord heb. Maar er zijn mensen die zeggen, ja, als dat zo was, had ik het wel geweten. Ik heb er lang genoeg voor gestudeerd. Ik vind het zulke komische uitspraken. Omdat ze zo dom zijn en suggereren dat de spreker, degene die die woorden spreekt, juist zoveel geleerd heeft. Wat is dat voor een dom argument? Ik heb het nog nooit gehoord. Als dat zo was, ik had vroeger nog nooit gehoord dat 2 keer 2 4 was. Tot de juffrouw van de straat het me leerde in de eerste klas van de lagere school. Toen ik 6 was. En kan je toch niet zeggen, ja, dat heb ik nog nooit gehoord. Dat kan niet waar zijn. Toch? Nou ja, enzovoorts. Ik vind het zulke bespottelijke argumenten. Ja, ik roep het maar even. O onverstandige om te geloven. Al hetgeen de profeten gesproken hebben. Daar ligt dus de klemtoon op. Hè? Dat kan niet anders. Hè? Zo moet je hem lezen. Als je het moet voorlezen na het eten aan tafel bedoel ik. Om te geloven. Al hetgeen de profeten gesproken hebben. Dat zouden ze moeten doen. Nou ja. En dan vragenderwijs. Dat is retoriek. Hè? Retorische vragen. Vragenderwijs. Moest de Christus de Messias. Zoals aangekondigd en beschreven in het Oude Testament. Moest de Messias niet deze dingen lijden? Waarom moest dat eventueel? Omdat het in het Oude Testament staat, uiteraard. Hè? Dat is de argumentatie hier. Moest de Christus niet deze dingen lijden en in zijn heerlijkheid ingaan? Dat alzo, dat mag u weglaten. Dat staat er niet. De gedachte is dat de Christus eerst deze dingen zou moeten lijden. Dat wil zeggen overgeleverd worden, gekruist worden, opstaan ten derde dagen enzovoorts. Om daarna zijn heerlijkheid in te gaan. Moest dat niet? Vraagteken. En begonnen hebbende van Mozes. Ik neem maar aan dat onder Mozes niet verstaan wordt. De man, die was trouwens al lang overleden, om zo te zeggen dat er onder verstaan moet worden. Dus de boeken van Mozes, waaronder ook binnen het Jodendom begrepen wordt zelfs het boek Genesis. Hoewel dat niet door Mozes geschreven is, voor zover ik weet en voor zover ik het in de Bijbel lees. Even tussendoor voetnootje. Het boek Genesis, er worden nogal wat teksten uit Genesis aangehaald in het Nieuwe Testament. Er staat nooit bij dat Mozes het geschreven heeft. Er staat wel eens, David heeft gezegd. En Jesaja heeft gezegd. Jeremia of wie het maar waren. Zacharia geloof ik ook nog bij name genoemd. Maar nooit Mozes in verband met Genesis. Wel over de wet, maar dat is wat daarna komt, hè. Met name Leviticus en Numeri. Mozes heeft u geboden, maar dat staat niet in Genesis. Mozes heeft u geboden, maar ik zeg u, enzovoort. Denk daar maar eens over na. En los daarvan, de delen van Genesis zijn ondertekend door de diverse schrijvers. Dus ja, dat is niet van Mozes. Maar aangezien het boek tot ons gekomen is, dat wil zeggen gecultiveerd is geworden via Mozes, dat kan niet missen. Beslot, we zijn degene die leiding gaf van het volk Israël bij de uittocht uit Egypte. Dus hij kreeg het mee, om zo te zeggen. Of nam het mee, of hoe dat maar gegaan mag zijn. Maar dus Mozes. Maar begonnen hebben we van Mozes en van al de profeten. En als je nou toch net de nadruk hebt gelegd op al hetgeen de profeten gesproken hebben. Dan ligt nu dus logischerwijze ook de nadruk op al de profeten. Zie. Begonnen hebben we van Mozes en van al de profeten. Legde hij hun uit in. Zie, jij kan er niet onderuit hoor. In al de schriften. Dat tel ik toch in de gauwigheid drie keer al. In al de schriften hetgeen van hem was. Ja, geschreven uiteraard. Waarom de vertalers zo'n woord invullen, ontgaat mij. Maar toch maar. Want het was geschreven natuurlijk. Kortom, het gaat om al wat geschreven was. Zodat hier uitdrukkelijk staat dat zowel het lijden dat op Christus komen zou, als de heerlijkheid daarna volgende in het Oude Testament wordt aangekondigd. En mijn woordkeus in deze zin was natuurlijk niet toevallig, want die kwam letterlijk uit 1 Petrus 1, waar de apostel Petrus spreekt over onze positie als wedergeboren tot een levende hoop uit 1 Petrus 1 vers 3. En als bestemd voor een onverderfelijke, onbevlekkelijke en onverdwelkelijke erfenis. Ik heb hier jaren opgeoefend op die woorden, achtereenvolgens. Onverderfelijke, onbevlekkelijke, onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard is voor u. Kortom, het gaat over onze positie in onze tegenwoordige tijd, in afwachting van de wederkomst van Christus. En dus gaat het over de zaligheid onze zielen, zo heet dat in vers 9. En over die zaligheid onze zielen, dat wil zeggen Gods werk in onze dagen, schrijft Petrus dan dat de profeten die geprofeteerd hebben van de genade die aan ons is geschied, vers 10, dat die hun eigen profetieën onderzocht hebben, vers 10, onderzoekende, vers 11, en dan komt die lastige zin, Daar staat dan onderzoekende op welke of hoedanige tijd de geest van Christus die in hem was beduidde en tevoren getuigde. Over welke tijd gingen die profetieën van de profeten? Dat wisten ze zelf oppervlakkig niet. Dus zij onderzochten hun eigen profetieën. Over welke tijd gaat dat? Daarmee niet maar een jaartal erbij zetten of iets dergelijks, of hoe laat. De vraag is onder welke omstandigheid en dus in welke fase van Gods heilsplan vanaf het begin, vanaf Adam zal ik maar zeggen, tot de jongste dag aan toe. Over die tijd hebben we het, hè? Waar past dat in? Wanneer zou de Heer dat doen? En dan staat er over welke tijd het gaat, namelijk het lijden op Christus en de heerlijkheid daarna. Al die schaamgedrukte woorden, daar hebben de vertalers ons van verzocht dat wij ze weer doorstrepen. Dat weet u toch, hè? Ik blijf het een gebrek vinden dat namelijk in de versies van de Statenvertaling die ik gezien heb, en dat zijn toch nog wel wat verschillende, dat daar nooit een keer gewoon voorin op de eerste bladzijde staat vermeld dat eventueel cursief afgedrukte woorden door de vertalers zijn ingevoegd. Dat hadden ze moeten melden. Dat is namelijk zo. Dat is niet maar een vondst van mij, dat is namelijk zo. Daarom staat het schuin gedrukt, dan geven ze mee aan, ja, dat staat er eigenlijk niet. Ook niet in onze teksten receptus, dat verzinnen wij er zelf bij om de strekking van de zin duidelijker te maken naar hun inzicht. Ik ben van mening dat in veel gevallen die tussengevoegde woorden de hoofdzin alleen maar verzwakken. Maar ja, dat stemt niet iedereen mee in natuurlijk, want er zijn mensen die houden vol dat ze problemen hebben met het lezen van de Statenvertaling en erkennen daarmee dat ze dat dus te weinig doen. Zei ik snel genoeg nu? Ja, ik ben echt die mening toegedaan. Als je dat toch gewoon leest, dat is geen enkel probleem, toch? Hè? Ik vind het makkelijk, maar ik lees nog wel eens Nederlands uit de 17e eeuw. En verder terug, dit is al aangepast. Wat wij nu hier voor ons hebben, is al aangepast, hoor. Dus niet helemaal precies wat de Statenvertalers hebben gezegd allemaal. De meeste naamvallenvormen zijn er al uitgehaald. Er zijn er nog een boel overgebleven. Maar toen maar spelling is veranderd enzovoort. Soms woorden, daar hebben we het vorige keer even over gehad. Dat klopt inderdaad. Er zijn verschillende versies in omloop. Maar die schuingedrukte woorden moet je weglaten. Bevolken. En soms hoeft het niet, maar het maakt geen verschil. En soms staan ze er om de vertaling als zodanig te verduidelijken. Maar dat is zelden het geval, moet ik eerlijk zeggen. Maar hier staat dus, de profeten onderzochten hun eigen profetieën op welke of hoedanige tijd de geest die in hen was beduidend tevoren getuigde het lijden op Christus en de heerlijkheid daarna. De rest weglaten. Het lijden op Christus en de heerlijkheid daarna. Want de heerlijkheid van de Messias, ja, dat is een open deur intrappen. Dat is natuurlijk uitermate verhoogd zittend aan de rechterhand Gods, priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Alle voeten, de hele schepping, alles, alle dingen aan zijn voeten onderworpen. Dat is duidelijk. Eventueel leren wij, want dat mag voor christenen geen probleem zijn, dat hij inderdaad vernederd is geworden en gehoorzaam is geworden tot de dood, ja, de dood des kruises. En dat God hem ook uitermate heeft verhoogd. Maar daarna volgt het probleem. Maar hoe dan? En wat gebeurt er in de tussentijd? De tijd namelijk tussen het lijden dat op Christus komen zal en de heerlijkheid. Daarna, die heerlijkheid is nog niet geopenbaard. We lezen Hebreeën 2. Ik neem er nu de tijd niet voor. Maar ja, Hebreeën hoofdstuk 2, waar staat dat inderdaad die profetieën zoals Psalm 8 bijvoorbeeld van toepassing zijn op Christus, aan wie alle dingen onderworpen zijn, staat er. En er staat er meteen achter, maar nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. En een paar hoofdstukken verder staat dat wij hem verwachten ten andere malen. Wanneer hij zal verschijnen tot zaligheid enzovoorts. Ja, dat is het laatste vers van Hebreeën 9, maar toe maar. Dat wil zeggen, die heerlijkheid is nog niet geopenbaard. Integendeel, in de wereld wordt de Heer nog steeds verguisd, verworpen. En zijn naam is een van de meest voorkomende vloekwoorden. Hè? Ja. Dus ja, dat, hoezo verheerlijkt? Nou ja. Wat gebeurt er in die tussentijd? Maar wat zei Petrus nou? Want dit was allemaal technische zaken. Hè? Wat zei hij nou? Dat de profeten van ouds wel degelijk geprofeteerd hebben over de zaligheid aan ons geschied. Van welke zaligheid? Dat is vers 10. Ondervraagd en onderzocht hebben de profeten. En hen is geopenbaard, staat er dan vers 12. Dat zij niet zichzelf, maar ons bedienden deze dingen. Deze dingen die u nu aangediend zijn door degene die u het evangelie verkondigd hebben. Heb je dat? Dat wil zeggen, er waren dingen in de Oud-Testamentische profetieën die, laten we zeggen, enigszins cryptisch waren, of verborgen waren, of onduidelijk waren. De profeten hebben dat zelf onderzocht en hen is geopenbaard. Dat wil zeggen, het ging om verborgen dingen. Anders kan je het niet openbaren. Hen is geopenbaard dat hun profetieën betrekking hadden op onze tegenwoordige tijd. En dus betrekking hadden op onze zaligheid. Dat wil zeggen, betrekking hadden op de positie van Christus en de zaligheid die tot stand gebracht is. En dat in afwachting van de wederkomst van Christus in heerlijkheid. Dat is dus wel degelijk vastgelegd in het Oude Testament. Daar was het weliswaar verborgen, want als het niet verborgen zou zijn, had je het ook niet hoeven onderzoeken of ondervragen. Het betekent gewoon dat als je die profetieën dus gewoon leest, dan merk je niks, dan heb je het niet in de gaten. Dan ga je eroverheen, want wij die lezen hebben de gewoonte om iets wat we niet 100% begrijpen gewoon te laten liggen en we sukkelen verder. Heb je dat nog? We lezen gewoon door. Ook als we het even niet begrijpen. In ieder geval doe ik dat. Als ik Engelse boeken lees, meestal is het Engels. En er komt genoeg tegenwoordig tegen. Wat is dat nou weer? Gewoon doorlezen. Mocht je het later weer tegenkomen, zeg je, hoe was het? En op den duur weet je het. Leer, dat gaat vanzelf. Per slot, zo hebben we allemaal onze moerstaal geleerd. Onze moerstaal, ja, dus zo heet dat. Zo hebben we leren spreken. Wanneer hebt u leren spreken, Nederlands geleerd? Het antwoord is, je kon het altijd al. Toch? Dat weet je niet, dat was altijd al. Je ouders weten misschien nog een beetje dat je een beetje met vallen en opstaan en met wat lachwekkende geluiden hebt leren praten, maar dit ging vanzelf. Je hebt niet de woordenboek hoeven opeten of zo. Toch? Je hoefde niet naar school om Nederlands te leren. Tenminste, ja, als je nou van Urk komt, is het misschien wat anders. Maar goed, dat weet ik niet. Of vanuit Groningen, zal ik maar zeggen. De Friese, ja, misschien een probleem. Maar ik heb het over je moerstaal. Dat leer je toch gewoon vanzelf. Legendarisch bij mij is altijd de vraag gesteld aan Errol Garner. Een van de grote pianisten uit traditionele jazz. In der tijd. Die ze vroegen, waar heb je nou leren spelen? En toen zei hij, ik kon het altijd al. Hij herinnerde zich niet dat hij dat geleerd. Maar ik kon het altijd al. Ja. Je hebt wonderkinderen. Maar wat betreft spreken en het woord, ja, dat leren we vanzelf. Dus ja, Statenvertaling mag ook niet al te moeilijk zijn. Maar het punt is natuurlijk dat gezegd wordt dat in het Oude Testament wel degelijk tegenwoordige waarheid is vastgelegd. Die als je enige moeite neemt en niet al te traag van hart bent om te geloven, wel degelijk vindt. Waarom is het dan zo bedekt? Waarom moeten wij zoveel moeite doen om het te vinden? Het antwoord is omdat de Joden dat niet mochten weten van tevoren. Degene die vasthouden aan de wet en dus op zichzelf gericht zijn. God vindt niet dat hij aan hen wat bekend moet maken. Dus hij houdt het voor hen verborgen. Dat is echt zo. Wet is een bedekking. En dus, als je op jezelf gericht bent, dan gaat het niet. Kent u dat niet, zulke mensen? Je kunt ze wat zeggen, maar ze horen het toch niet. Ze zijn zelf aan het woord, stoppen af en toe even om jou te laten praten, maar luisteren niet. En zodra jij je mond weer houdt, beginnen zij weer. Niet? Als je straks thuis komt televisie aanzetten, neem maar een talkshow. Kan niet schelen welke. De kans is tamelijk groot dat u er vanzelf tegenaan loopt. Dat is typisch Nederlands ook trouwens eigenlijk, dit soort discussies. In Engeland gaat dat anders. Maar ik gebruik het alleen nou als voorbeeld. Hè? Als je op jezelf gericht bent, wat zegt de Heer hier tot mij? Klassieke methode voor bijbelstudie, dat je moet een stukje lezen en wat moet ik hieruit leren? Wat heeft de Heer hier mij te zeggen? Het antwoord is vermoedelijk niks. Welke opdracht vind ik hier? Welk voorbeeld moet ik hier navolgen? Vermoedelijk niks. Die kans is veruit het grootst. En als er een opdracht in staat, is die waarschijnlijk niet voor u bestemd. Dan eigent u zich iets toe wat niet de bedoeling was. Enzovoorts. Zo werkt het namelijk niet. Want al die vragen beginnen met, of handelen over ik. Wat moet ik ermee? Ja, wat jij ermee moet, bekijk het maar. Wat je ermee moet, ja, geloven. Het is het woord van God. God spreekt over zichzelf. God legt ons uit wat hij aan het doen is. En wij worden geacht ons daaraan te onderwerpen, onder het motto: spreek, Heer, want uw knecht hoort. En niet zwijg, Heer, want ik spreek tot u. Of ga even zitten, doe even niks en dan gaan wij u loven en prijzen. Niks van dat alles. Het is de Heer, God is woord, Christus is woord, is het woord God. Hij spreekt tot ons. En daarna zal men naar moeten luisteren en vragen: wat zegt God hier in dit schriftgedeelte? Niet over mij, maar over zichzelf. Over wat hij zou doen, eventueel. En eventueel waarom hij iets doet. En wat de omstandigheden zijn waarom hij denkt dat hij moet ingrijpen. Enzovoorts. Ik bedoel, er worden omstandigheden bijvoorbeeld van Israël, maar ook van andere volken beschreven. En dan staat er dat God zegt, maar jullie denken van niet. Jullie denken, ik hoor niks, maar ik hoor het wel. En ik onthoud het en mijn oordeel komt en ik zal dit en dat en ik zal enzovoorts. En Jeruzalem verwoesten. En wat het maar was allemaal, hè. Maar die dingen staan echt in de Bijbel. Dingen ook over onze bedeling. Petrus noemt dat tegenwoordige waarheid. Dat is de term die hij trouwens gebruikt een paar bladzijden verder in 2 Petrus 1 vers 12. En daar heeft hij het dan ook over. Over tegenwoordige waarheid. Niet omdat de waarheid verandert, maar het gaat om waarheid die in onze dagen van toepassing is. Nou, daar staat de term, daarom haal ik het even aan. Tegenwoordige waarheid. En aan het eind van de brief verwijst hij dan ook naar de apostel Paulus, die meer nog dan Petrus die tegenwoordige waarheid uiteenzet, zegt hij. Maar daar blader ik niet naartoe. Waar ik naartoe blader is naar Handelingen hoofdstuk 3... Komende uit Lucas kom ik terecht bij het volgende boek van Lucas, om zo te zeggen, Handelingen 3. Want Handelingen 3 is in hoge mate geschreven door Lucas. Daar in Handelingen 3 zijn wij voorbij Pinksteren, om zo te zeggen. En daar vinden wij eerst de geschiedenis, nou het teken van de genezing van één kreupele. Ik doe mijn best daar niet op in te gaan. Maar de vraag is natuurlijk, hoe kan dat nou ineens dat die discipelen dit soort dingen bewerkstelligen? En dan begint Petrus weer met een toespraak, net als in Handelingen 2. En weer begint hij met gij Israëlitische mannen, dat is in vers 12. En hij verwijst naar de beloften aan Abraham, Isaac en Jacob in vers 13. En zegt dat de Joden, het Joodse volk als zodanig officieel, de heilige en rechtvaardige heeft verloochend, vers 14. En hij begeert dat u een man die in doodslagen was zou geschonken worden. En de vorst des levens hebt gij gedood, welke God opgewekt heeft uit de doden. En daar getuigen wij van, want wij hebben hem levend gezien, enzovoorts. Hè? Waarvan wij getuigen zijn. We hebben hem gezien. En door het geloof in zijn naam heeft zijn naam deze, die kreupele man, gesterkt die gij ziet en kent. En het geloof dat door hem is, heeft hem deze volmaakte gezondheid gegeven in uw aller tegenwoordigheid. Wat jullie nu zien, het wordt ook uitgebreid gezegd dat ze hem zien. Niet alleen stond hij op en wandelde, maar hij sprong en huppelde en loofde God enzovoort. Dat wil zeggen, het was een hele act, maar die is wel degelijk waargenomen door de bezoekers of inwoners van Jeruzalem. Ja. Dan zegt Petrus, en nu broeders, vers 17, ik weet dat gij het door onwetendheid gedaan hebt. Dat zei Paulus ook van zichzelf. Al zei hij erachter, door mijn ongelovigheid. Want ja, als je niet wil geloven, dan blijf je onwetend. Hè? Dan gaat hij weer, hè. Als juffrouw van der Straten zegt dat 2 keer 2 4 is en ik geloof het niet, ja, dan leer ik niks. Dan blijf je onwetend. Hoeveel is 2 keer 2? Nou, weet ik niet. Nee. Ja, dat is echt zo. Wat van ons verwacht wordt als we naar school gestuurd worden, is dat wij in de eerste plaats geloven wat ons voorgehouden wordt. Daarom wordt het later moeilijk om bepaalde dingen die wij geloven, en omdat we ze geleerd hebben, weer opzij te zetten, omdat het in strijd is met het woord van God. Want dat zouden we eerst geloven. En dat is ook het belang van wat wij populair het kinderwerk noemen, zal ik maar zeggen. Ze vertrouwd maken met de Bijbel. Dat gaat boven alles. Dat is het eerste wat je moet geloven. En als de juffrouw het anders zegt, dan heeft de Bijbel gelijk. Hebben jullie die nog? Dat was koningin Wilhelmina. Er staat in haar biografie, waar nooit een tweede druk van verschenen is, omdat mensen willen het niet horen. Maar ze kon het niet voorkomen dat ze die biografie uitgaf. Eenzaam, maar niet alleen, heet dat. Ja, en daarin vertelt ze dat ze te maken kreeg toen ze onderwezen werd, particulier, helemaal privé. Toen kreeg ze van doen met de leer van de evolutie enzovoorts. Toen was ze 12, ze schrijft er allemaal bij. En toen zat ze met het probleem van, ja, maar in de Bijbel staat toch, wat moet ik nou geloven? In de Bijbel staat dat God hemel en aarde geschapen heeft. En dan vertellen jullie me wat anders, wat moet ik nou geloven? En voor wat ze ervan vertelt, begrijp ik eraan dat dat voor haar de doorslag gegeven heeft voor haar keuze voor de rest van haar leven. Dat wil zeggen, ze kunnen mij nog meer vertellen, maar ik hou het bij de Bijbel. Dat was het dan. En die keuze moet je dan een keer maken, maar dat is wel waar het over gaat. Hè? Wat is belangrijker? Wat geeft de doorslag? De Bijbel of wat anders? Dan kun je zeggen, ja, maar de Bijbel, God heeft de wereld gemaakt. Dat is toch niet te begrijpen? Dan zeg ik, weet je nou wat je zegt? Wat is dan het alternatief? En begrijp je dat dan wel? Een Big Bang, een zwart gat. Bij al die natuurfilms die ik toch nog wel eens zie, al is het soms midden in de nacht, denk ik er altijd bij. En dan denken ze dat dat vanzelf ontstaan is. In slow motion dan, hè. Dat is nog een wonder als je het mij vraagt. Maar goed, wat een onzin is dat toch? Zie? Nou ja, en dan verklaren ze je gewoon waarom bepaalde dingen zijn, waarom bepaalde dieren bepaalde kleuren hebben enzovoort. En dat is allemaal nuttig voor dit en voor dat. En waarom dieren zich zo gedragen? Want het is weer nuttig voor de planten. En als die beesten niet dit zouden doen, dan zouden wij geen planten hebben. En al dat soort dingen meer. Hoezo? Allemaal vanzelf ontstaan? Dat is toch bespottelijk. Dan heb ik liever een God die zegt, ik heb in het begin de hemel en aarde gegrond. Gegrond, ja. Daar heb ik vrede mee. Dat wil zeggen, God, een hogere macht. Ja, dat kan ik begrijpen. Dat kan ik begrijpen. Een hogere macht die dat gemaakt heeft. Alleen, ja, de consequentie is dat je dan dus ondergeschikt bent aan die hogere macht. En mocht hij nog iets gezegd hebben, dan is het toch wel verstandig om na te gaan wat hij dan nog gezegd heeft. Nou ja, en daarom zijn we nou hier, hè. U zowel als ik, bedoel ik. Ja, toch? We hebben hier de Bijbel. 1200 bladzijden roep ik altijd spontaan. Dus ja. Maar kijk, dan moet het uitgelegd worden. En dan zegt Petrus, ik weet dat gij het in onwetendheid gedaan hebt. Ja, door je ongelovigheid, zei Paulus. Maar God heeft op deze wijze al zo, God heeft al zo vervuld hetgeen hij door de mond van, u komt er niet onderuit, hè? U komt er niet onderuit. Dit is het logische vervolg op Lucas 24. Eigenlijk ben je maar drie hoofdstukken verder. Het is ook Lucas. Zelfde formulering. Oké, het is Petrus die het geacht wordt te zeggen. Maar het is Lucas die het verslag doet. En hij schrijft, God heeft al zo vervuld hetgeen hij door de mond van al zijn profeten tevoren. Dit is overbodig, tevoren. Waarom staat het er dan? Nou ja, omdat dat de uiteenzetting is. Dit wordt benadrukt. Het is allemaal tevoren door de profeten aangekondigd. Dit is niet anders dan de uitwerking van het plan Gods. Dat wil niet zeggen, dan krijg je het weer, krijg je leer van uitverkiezing. Dat wil niet zeggen dat God bepaald heeft, gewild heeft, dat de Joden de Heer Jezus zouden kruisigen. Maar het wil zeggen dat God geweten heeft dat ze dat zouden doen. En dan zegt u, ja, dat komt door zijn voorkennis. Dan zeg ik, nou, dat zou kunnen. Maar er zijn nou eenmaal wetmatigheden, ook in deze wereld, dat je kan weten wat er gaat gebeuren. Ik weet niet, heb je wel eens geschaakt? Ken je die schaakwereld een beetje? Als je een bepaalde stand hebt op het bord, weet je wat er verder gaat gebeuren? En hoe dat afloopt? Zo werken die schaakgrootmeesters in elk geval. Die zeggen, oh, die stand die was toen en toen dat en dat jaar op die partij tussen die en die. En dat is toen verder gegaan met E2, E4, van de, weet je veel wat. En paard en toen dat soort dingen. En die heeft gewonnen. Dus wat moet ik nou doen? Nou, die zet. En wat gaat de tegenstander doen? Wat heeft de tegenstander toen gedaan? Ja, die kon moeilijk anders doen dan zus. En zo gaat het, dat is voorspelbaar. Sommige dingen gaan zo. Betere voorbeelden heb ik zo gauw niet bij de hand. Die moeten er wel zijn. Maar in de praktijk, daar waar een mens leeft onder wet, oké, onder religie, gaan de ogen dicht voor de waarheid. En ik zeg dat nogal met klem, niet maar omdat ik denk dat het in de Bijbel staat, maar omdat ik heb het nooit anders meegemaakt. Mensen die religieus zijn, die willen geen waarheid horen. Die hebben hun eigen ideeën ontwikkeld. Vooral met betrekking tot ik moet dit doen en ik moet dat doen. En wat de waarheid is, wat de echte situatie is, dat is niet van belang. En zo bestaat de hele wereld. Dan zet u weer vanavond als u thuis komt naar de televisie. Nou ja. En dan gaat u weer naar zo'n praatprogramma luisteren. En dan moet je weer vaststellen. Gaat die mensen niet om de waarheid? Die hebben een agenda. Die willen iets bereiken. Die staan ergens voor. Die zijn lid van een partij. Die willen volgende keer weer gekozen worden. Enzovoort. Die zijn uit op een baantje. Enzovoort. En de waarheid? Neem ze juist kwalijk als je de waarheid zegt. Want daar bereik je niks mee. Dan word je alleen maar verguisd. Want dan ben je een storende factor in de plannenmakerij van de mens. sta je in de weg, ben je gevaarlijk. Wij fundamentalistische, want dat zijn wij, wij zijn de enige echte fundamentalisten in de wereld. Fundamentalistische christenen worden nu al beschouwd als een gevaar voor de ontwikkeling van de volkeren, de mensheid enzovoort. Wij houden de evolutie zelfs tegen. Die bestaat helemaal niet natuurlijk, dus die kan je ook niet tegenhouden. Maar ja, die mensen denken vreemde dingen hoor. Die hebben zo hun eigen plannen. Begrijp je wel? En dus wat gebeurt er? Als degene die de waarheid vertegenwoordigt verschijnt op grond van oud-testamentische profetie, die men zegt te aanvaarden, te geloven, te erkennen, dan verschijnt hij en herkennen ze hem niet eens. Want hij past niet in hun systeem. Hij past niet in hun religieuze wereld. De Bijbel is vol met zulke voorbeelden, dus ik moet me beheersen. Maar u weet toch hoe het was, toen komt Jozef in het huis van die Potifar, want dat is wat het uitbeeldt. Jozef, Christus, komt in het huis van Potifar, dat is de uitbeelding van de godsdienstige wereld, specifiek een Joodse. En die vrouw daar, die wil die man wel. Jawel, onder haar gezag, onderworpen aan haar wetten en regels enzovoorts. En Jozef verdwijnt en komt in de gevangenis. Buiten de legerplaats, om zo te zeggen. En dat is met de Heer Jezus precies zo gebeurd. Hij heeft zich onttrokken aan de Joodse wereld. En merkwaardigerwijze, hij heeft ook een mantel achtergelaten. Die kan je nog gaan bezichtigen in Trier. Letterlijk zelfs. Of dat belangrijk is, nee, overdrachtelijk is het ook. Maar daar moet ik langer over doen om het uit te leggen. Wat het is. Maar zelfs dat, hè. Zulke duidelijke beelden zijn dat. Daar was geen plaats. In het andere huis wel. En dat is dan die gevangenis die dan in de praktijk een uitbeelding is van onze tegenwoordige positie. Buiten de legerplaats, gevangenen van Christus Jezus. En verzorgd door de Heer Jezus, de zoon van Jozef, om zo te zeggen. Die bij ons de lakens uitdeelt, roep ik altijd, omdat ik het een leuke uitdrukking vind, ontleend aan die geschiedenis. Hebben we die nog? Maar kijk even verder. Dan zegt Petrus eerst, hij heeft dit verkondigd door de mond van al zijn profeten tevoren, dat de Christus lijden zou. Dan is weer de, voor mij retorische vraag, waar staat dat dan? En is het antwoord weer hetzelfde? Ja, daar is niet maar één tekst voor. Niettemin staat het zwart op wit, hier ook. Vervolgd door, prachtige uitspraak, betert u dan en bekeert u, want er staat nergens in de Bijbel dat je dat moet laten doen, dat is wat je zelf moet doen. Er staat ook niet dat het je gegeven moet worden. Er staat betert u dan en bekeert u. Er staat niet alleen hier, hè. Er staat in het Oude Testament vele malen, dat woordje dan hiertussen. Dat wil zeggen, zo staat het op in het Oude Testament dat je dat zou doen en doe dat dan dus ook. Betert u dan en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden. En ik weet niet of u uw pen bij de hand hebt of al lang hier gecorrigeerd hebt. Want er staat, betert u dan en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden, opdat tijden der verkoeling zullen komen van het aangezicht des Heren. En hij zenden zal Jezus Christus die u tevoren gepredikt is. Is er iemand met een NBG in huis? Die heb ik hier ook bij de hand zelfs. Ik zal hem voorlezen uit NBG 1951. Kom dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedelgd worden, opdat er tijden van verademing mogen komen van het aangezicht des Heren, en hij de Christus, die voor u tevoren bestemd was, Jezus, zende. Zo is het. En in een voetnootje, je kan nauwelijks zeggen van vers 19 dat het niet goed vertaald is, maar dat oude Nederlanders lezen wij slecht, dus vandaar dat mijn commentaar erop en vandaar de wijziging in het NBG al lang geleden. Daar staat dus dat de zending van Christus, die u tevoren gepredikt is, zending van Jezus Christus, dat die afhankelijk is van de bekering van het Joodse volk. Andersom, het ongeloof van het Joodse volk is oorzaak voor dat de opgewekte Christus zich teruggetrokken heeft buiten de legerplaats. Want daar is hij volgens Hebreeën 13. Hij is in de hemel volgens Colossense 3, maar dat is niet in de legerplaats. En hij blijft daar tot de bekering van het Joodse volk, want dat staat hier. Want dan zal God zenden Jezus Christus die u tevoren gepredikt is. Later in Handelingen 15 zegt Jacobus iets dergelijks. Die zegt dat God eerst de heidenen bezocht heeft om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. En daarna zal hij, ik zoek hem toch op, en daarna zal hij wederkeren om de vervallen hut van David te herstellen. Maar ook daar staat eerst vers 14. Hoe God eerst de heidenen bezocht heeft om uit die heidenen een volk aan te nemen voor zijn naam. In mijn gecorrigeerde versie van de Statenvertaling. Voor zijn naam. Jacobus zegt trouwens dat Simeon dat verhaald heeft. Dat is Simeon uit Lucas 2. Nota bene. En die kon het ook alleen maar weten eigenlijk uit Jesaja 42 en 49. Waaruit hij citeerde. Staat erbij hoor. In voetnootjes onder het vers. Maar Jacobus zegt, hiermee stemmen overeen de woorden der profeten. Woorden der profeten. Gelijk geschreven is. En dan geeft hij één voorbeeld maar. Want het is het voorbeeld uit Amos 9. Na deze zal ik wederkeren en wederopbouwen de tabernakel van David die vervallen is. Hetgeen daarvan verbroken is, wederopbouwen. Kortom, ik zal dezelfde wederoprichten. Dat is uit Amos 9, vers 11 en 12. Staat dus in het Oude Testament. En in afwachting daarvan, dat wil zeggen in de tussentijd, verzamelt God zich dus een volk voor zijn naam. Dat is de roeping van die gemeente van eerstgeborenen. Eerst de eerstgeborenen. Dat is het collectief van de gemeente of de kerk. En daarna pas krijg je de wederkomst van Christus enzovoorts. En dan weer terug naar Handelingen 3. Want ik wil nog even met u verder lezen. Daar staat namelijk over Christus die u tevoren gepredikt is. Welke de hemel moet ontvangen. Welken de hemel moet ontvangen, dat wil zeggen, de hemel is onderwerp. De hemel ontvangt Christus Jezus. En dat is zo tot de tijden der wederoprichting, alle dingen die God gesproken heeft door de mond al zijn heilige profeten van eeuw. Dat wil zeggen, voor zover er profetieën zijn, die spreken over de wederoprichting van bepaalde dingen. Die zullen pas vervuld worden in de wederkomst van Christus. Dat is wat er staat. En weer in een voetnoot. Er staat niet dat alle dingen wederopgericht zullen worden. Het gaat over de wederoprichting van alle dingen die God gesproken heeft. Dat is de beperking daarbij. Hè? Alle dingen die God gesproken heeft. Want er zijn dingen die zullen nooit wederopgericht worden. Bijvoorbeeld, mooi voorbeeld, Babel. Babel zou verwoest worden, zou nooit weer herbouwd worden. Moet nog gebeuren trouwens, maar bij wijze van voorbeeld dan. Hè? En heel deze oude schepping gaat ook voorbij en die komt een andere voor in de plaats. Maar de troon van David zou hersteld worden, Israël zou hersteld worden, et cetera. Dat is het tegenwoordige werk van Christus dus, daartussenin. En dan staat er, Jezus Christus, Jezus de Messias, Want Mozes heeft tot de vaderen gezegd: de Heer uw God zal u een profeet verwekken uit uw broederen gelijk mij. Die zult gij horen in alles wat hij tot u spreken zal. En het zal geschieden dat alle ziel die deze profeet niet zal gehoord hebben, uitgeroeid zal worden uit den volken. Let op het want aan het begin van vers 22. Want, dat wil zeggen dat wat nu volgt toch van doen heeft met onze tegenwoordige tijd, logischerwijze. Het wordt geacht toe te lichten. En dat klopt, want wij kennen een profeet als Mozes. Dat is dus niet een koning die de vervallen hut van David wederop richt, of zo. Maar wij kennen een profeet, en u weet wat profeten doen, hè? Die spreekt de woorden Gods. En dat is hoe wij Christus geacht worden te kennen in onze tegenwoordige tijd. Nog steeds een profeet als Mozes, dien zal men horen. Het citaat staat erbij in uw Bijbel, uit Deuteronomium 18, staat er twee keer achter elkaar namelijk. Want de Heer zegt het tot Mozes eerst: een profeet als gij zal ik hem geven. En Mozes vertelt het door aan het volk dat God tegen hem gezegd heeft dat God hen een profeet als hem Mozes zal geven enzovoorts. Zo twee keer achter elkaar, dus hetzelfde stukje. En de aardigheid daarvan is dat wij die gedachte weer tegenkomen, natuurlijk hier, maar eerder in Samaria bij de Samaritaanse vrouw in Johannes 4. Zijt gij de profeet? Welke profeet? Nou, die ene, de Messias, staat erbij, de Christus, een profeet als Mozes, die zou ons alle dingen verkondigen. Dat is haar lezing van deze uitspraak uit Deuteronomium. Die zal ons alle dingen verkondigen, implicerend. Er zijn dingen die zijn voor ons nog verborgen, precies zoals Mozes het zelf ook zei. Maar als die profeet als Mozes komt, die zal ons alle dingen verkondigen. En zij zegt dat dat de Messias is. En vraagt aan de Heer, bent u dat misschien? En waarom dat dan een vrouw is uit Samaria die ons dat komt vertellen, althans dat het beschreven wordt in de Bijbel, ga ik nou niet uitleggen. Hè? Dat hoeft nou niet, hè. Natuurlijk is het uit Samaria. Het is het gebied van de 10 stammen van Israël, waar de Heer als zodanig erkend wordt. Maar die kennen hem niet primair als koning, of als degene die de vervallen hut van David wederop richt, maar die kennen hem als profeet die alle dingen zou verkondigen. Maar weet u, dat is Christus in onze dagen. Wij kennen natuurlijk Mozes als type van Christus, namelijk Mozes, de profeet of de middelaar van het oude verbond tegen Christus, de middelaar van het nieuwe verbond. Hoewel hij enigszins bang gaat, omdat in tweede instantie zeggen we toch liever Aaron, de middelaar van het oude verbond, en Christus, de middelaar van het nieuwe verbond. Want dat is de hoofdlijn in de brief aan de Hebreeën, over het priesterschap van Christus. Maar de Hebreeënbrief, mind you, begint met God die voortijds veelmaal en op vele wijzen tot de vaderen gesproken heeft door de profeten. God heeft in deze laatste dagen de tijd tussen het lijden op Christus en, nou ja, deze laatste dagen, God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken, implicerend dat doet hij nog steeds, want dat is wat er staat feitelijk. God spreekt in deze laatste dagen tot ons door de Zoon die hij gesteld heeft tot erfgenaam van het heelal, door welke hij de eeuwen gemaakt heeft en wat er allemaal maar staat, en die hij gezet heeft aan zijn rechterhand omdat hij het beeld Gods is en het uitgedrukte beeld van Gods wezen enzovoorts. Dat is Hebreeën 1 vers 1 tot en met 3. De hoge priester namelijk is die man die verantwoordelijk is voor het woord van God. De functie komt dus sterk overeen met die van een profeet. Het is officieel niet hetzelfde. De profeet ontvangt het rechtstreeks en de priester wordt geacht het door te geven als boodschapper, als onderwijzer. Maar Christus wordt in beide hoedanigheden ons voorgehouden. Let op dat we het nou niet over koningschap hebben. Hij is degene die als de onzienlijke ons in heel de waarheid zou leiden. Hij is degene in wie wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening. En een van die zegeningen is volgens Efeze 1 vers 10 of 11. Dat hij ons bekendgemaakt heeft de verborgenheid, de verborgenheden van zijn wil. Hij maakt zich bekend. Of terug naar waar we begonnen in Lucas 24. Hij opent ons de schriften. Dat zegt die Emmausgangers. Was ons hart niet brandende in ons toen hij ons de schriften opende. En andersom staat er dat hij hun de ogen opende en hun harten opende. Waar hij opende hun de schriften. Ken je dat verschijnsel? Dat het hart brandend in je is als de schriften opengaan. Gun het iedereen. Vind ik prachtig. Maar veronderstel dat je er enig interesse in hebt. Hè? Sprak ik toen weer onderkoeld. Maar je moet eigenlijk een ander interesse hebben in het woord van God. En bij gelegenheid ineens van, oh, maar dat staat er. Oh, nu begrijp ik het. Oh, het gaat daarover. Enzovoorts. Zie, dat is wat de Heer doet. En dat is wat, nou ja, ik weet niet of ik iets zo goed zeggen moet. Maar wij krijgen natuurlijk toch het aardse idee van, ach, wij hebben allemaal een Bijbel en we zijn allemaal gelijk, weet u wel, sinds de Franse Revolutie enzovoort zijn we allemaal gelijk. Egalité enzovoort. En democratie. En we hebben allemaal een Bijbel gekregen. En daarna mag iedereen ervan zeggen wat hij ervan vindt. Jan, wat vindt, zei er geen Jan meer tegenwoordig. Maar in mijn tijd nog wel. Hè? Jan Calvijn heette die in het Nederlands. Jan de Heer ook trouwens. Zei het allemaal Jan Hus. Wie hadden we nog meer? Zei het allemaal Jan. Jan Wesley. Nou ja, dus Jan, wat vind jij ervan? Want het rijmt dan ook nog. En dan mag iedereen zijn zegje ervan doen. En bijbelclubs heb je tegenwoordig ook, hè? Een gezamenlijke stukje lezen. En dan mag iedereen op zijn beurt mag zeggen wat hij ervan vindt. En wat heeft jou het meest aangesproken? En dat soort dingen meer. En als iemand een beetje rat van de tongriem gesneden is, mag hij ook eens een keer ervoor, zal ik maar zeggen. En ja, jongens, meisjes. Ja, of er wat tegen is, nee, ook niet. Maar de Bijbel is het woord van God. En de bedoeling is dat we, als we ons daarin verdiepen, dat hij tot ons spreekt. Niet daarbuitenom, zodat het lezen alleen een middel is om in trance te komen, of wat er voor moet gaan, en dan krijgen we ineens een zoete inval, of zo. Maar het is dit woord. Zie? En ik zeg dat niet zomaar, het is ook mijn persoonlijke ervaring ook. Niet dat dat nou zo heel veel zegt, wat mijn ervaring is, maar de Bijbel zegt dat het zo gaat. De Heer zegt niet, laat je Bijbel maar dicht. Dat kan je ook overslaan. De Heer zegt niet alleen maar, luister naar mij en dan zal ik het je zeggen. Of hou op tijd je stille tijd, of bid maar veel, zing een lied en dan kom ik wel en dan fluister ik je wat in je oor. Of iets dergelijks. Echt niet? Die zijn gewoon onderzoek de schriften. En van de Bereërs wordt zelfs gezegd, ze waren edeler dan wie? De Thessalonicenzen, of wie het maar waren. Want zij onderzochten dagelijks of deze dingen al zo zijn. Dat wil zeggen, ze werden onderwezen door Paulus, maar ze onderzochten dan, waar staat het dan? Hoe is het dan? Staat dat er echt? En wat staat er nog meer? U weet wel, Trommel is erbij enzovoorts. Hè? Nou goed, zoiets. Het is een van de belangrijkste dingen, nou, het belangrijkste in ons leven. Op wat voor manier dan ook. Omdat we door dat woord worden opgebouwd en door dat woord leren verstaan wat God doet. Wat de situatie is. Dat voorkomt vele teleurstellingen in het leven. dat voorkomt ook het verschijnsel dat mensen overkomt iets ergs en dan vragen zich af waar God nou was en waarom God hen niet geholpen heeft en of hij dan eigenlijk wel bestaat zelfs. Dat gebeurt veel, heel veel, omdat die mensen het idee hebben dat God een soort Sinterklaas is of Baal, die hen helpt bij het oversteken, zal ik maar zeggen, en bij moeilijke omstandigheden in het leven, en hen beschermt tegen de corona. Het is inmiddels 2025, maar ik roep het nog maar eens een keer. Hij beschermt ons tegen allerlei ziekten enzovoort. En dan wordt een mens ziek, want vroeg of laat wordt hij ziek, want wij allen moeten het tijdelijke met het eeuwige verwisselen sowieso. Dus vroeg of laat leggen we het loodje. Het schijnt heel giftig te zijn, het loodje, heb ik vandaag gehoord. Maar toch maar. Maar vroeg of laat gaat dat dan fout enzovoort. En waar is God dan? Hoezo? Wat had je dan verwacht dat hij zou doen? Wat dan? Hoezo? Echt niet. Daar heeft hij geen beloften over gedaan. Kort is uw zijn hier, de tijd snel daarin. Zong Johannes de Heer en gelijk had hij. Hij werd trouwens heel oud en stokdoof. Nee, ik heb hem nog gekend. Ja, zelfs dat nog, ja. Ben ik ook al heel oud, zeker. Ja. Nou, toen wel. Daar moest ik nog even aan denken. Maar nee, je moet weten wat God in onze dagen doet. En als je God wil eren, er is niks groter eer voor God dan dat wij zondige mensen nog in een zondig lichaam, in een zondige wereld, beheerst door de leugen, met zo'n groot boek op stap gaan. Zo van, maar dit is de waarheid. In die hele duistere wereld, dit is de waarheid. En we zingen in een duistere wereld, ik wandel in het licht. Dat kan niet, want de wereld is in duisternis. Maar wij wandelen in het licht met Jezus en het donkere dal ligt achter mij enzovoort. Heb u dat? Dat gaat dwars tegen alles in de wereld in. En het is goed om dat te weten, want velen denken dat de Heer ons uitstuurt om de wereld te verbeteren. Om ontwikkelingswerk te doen enzovoort. Begrijp me goed, die dingen zijn niet verboden, maar die zijn niet noodzakelijk christelijk. Ook de doden begraven hun doden. Volgens de Bijbel bedoel ik maar. Hè? Dat is niet noodzakelijk christelijk. Of het humanistisch, menselijke, ja, misschien. Dat weet ik niet, daar ga ik niet over. Daar wil ik ook niks over zeggen. Ik moet alleen zeggen, dat is niet noodzakelijk christelijk. Christelijk is dat je het woord Gods bewaart. In je hart. Je hoeft het niet meteen te begrijpen. Vraag het maar naar aan Maria. Zij verwonderde zich, ze begreep het ook niet. Maar staat er, zij bewaarde deze woorden in haar hart. En dan vroeg of laat, zit het echt met je meesjouwt, vroeg of laat krijg je antwoorden en leer langzamerhand, want het gaat niet van de een op de andere dag, leer langzamerhand die profetieën, het woord van God als zodanig begrijpen. Want het is één, en dat zei Petrus erbij, hè? Gods woord zongen wij daar straks, het is enkelvoud. Dat zei Petrus ook. Over dat profetisch woord dat zeer vast is. Hij zei, dit eerst wetende dat het woord weliswaar door verschillende profeten is voortgebracht, maar gebruikt door één enkele geest. Zie? Ze hebben door één heilige geest gesproken. En Paulus zei dan, heel de schrift is door Gods geest voortgebracht, is van God begeesterd, vertaald met door God ingegeven. 2 Timotheus 3, vers 18, ik weet niet precies meer. Maar zoiets. Het is één geheel. Men zou schrift met schrift vergelijken. En precies wat de Heer deed en wat Petrus zegt in Handelingen 3. De oud-testamentische profeten hebben wissenwerachtig gesproken over ons en onze tegenwoordige tijd. Dat het toen bedekt was, ja, maar daarom hebben we de Heer en Petrus en Paulus, maar de Heer en nieuwtestamentische profeten die ons die bedekking wegnemen, zal ik maar zeggen. En die ons de schriften openen en die ons de harten openen, opdat wij zouden verstaan. Dat is Gods werk, meer niet. Dat is Gods werk in onze tegenwoordige tijd. Meer hebt u niet te verwachten, en minder ook niet. Dat wil zeggen, dat is wat hij doet. En ik beschouw het als een zeer grote zegen. Niet door het leven toe te gaan, al tastend. En wat moet ik nu weer en hoe moet ik daarmee omgaan en hoe doe jij dat? Dan kan je meteen in die discussieprogramma's weer op de christelijke omroep. Dat heet dan christelijk en bijbels en zelfs evangelisch. En dan kom je ze vragen, hoe heb jij dat dan gedaan? En vond je dat dan niet? En hoe deed je dat dan? En je had al zoveel ellende in je... En toen maar. Kom op zeg. Daar gaat het niet over. Het gaat over wat de Heer zou doen. In het algemeen en maar in het bijzonder. In uw en mijn leven. Wat er ook gebeurt. Dat we trouw zouden blijven aan dit woord. Net als de koningin die zei... Toen ze nog lang geen koningin was. Ze kunnen mij nog meer vertellen, maar in de Bijbel staat dit. En daar hou ik me aan. En daar danken we hem voor. Voor dat onvergankelijke woord. Hemelse Vader, wij hebben reden om u te danken. Voor dat woord dat zeer vast is. Voor dat leven dat u daardoor ook verwekt hebt, ook in ons. Dat u ons hebt wedergeboren namelijk tot een levende hoop. Door de opstanding van Christus en uit dit onvergankelijk zaad, dit eeuwig blijvende woord van God. En we danken u dat waar wij zien in de wereld dat er niks verandert. En dat nog steeds de leugen en dus de leugenaar heerst van den beginnen. Dat we mogen beseffen dat u een werk doet tegenwoordig met betrekking tot de hemel waartoe u ons geroepen hebt. Een hemels erfenis, een hemels koninkrijk in de eerste plaats. En dat ter voorbereiding van de openbaring van uw heerlijkheid binnen afzienbare tijd in de openbaring van onze heiland, grote God en zaligmaker, de Heer Jezus Christus. We danken u daarom dat u tot ons spreekt. Dat u ons leiden wil in heel de waarheid. Dat u ons de schriften opent, maar ook onze harten, wanneer we oprecht... U, namelijk de waarheid, zoeken. Wij danken u daarom dat we zo door het leven mogen gaan. In een duistere wereld, in een chaotische wereld, maar in het besef dat wij kinderen zijn van u. Dat u ons geroepen hebt tot zo'n stelling en ons bewaart voor die heerlijkheid die u aan ons zou openbaren. Wees u dan op die grond en op grond van uw beloften, wees u dan ons nabij en verheerlijk uw naam in ons. Voor tijd en eeuwigheid. Amen.